Welkom bij De Wet als Kunstwerk, een podcast over de mooie en moeilijke kanten van de wet en het recht. Mijn naam is Nick Schoenmaker en als docent bij de rechtenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam interview ik gasten die dagelijks de wet en het recht in de praktijk brengen. Maar wat komt er nou van de schoonheid van het recht terecht in die praktijk van alle dag? Wanneer je als bezwaarbehandelaar, legal data analyst, compliance of privacy officer of in welke andere rol dan ook met het recht aan de slag gaat. Ik bevraag mijn gasten over de schoonheid van wetten en regels, maar natuurlijk ook waar de toepassing van die wetten en regels schuurt met andere belangen. Deze aflevering van De Wet als Kunstwerk is een wel heel bijzondere. In de afgeladen floor op de begane grond van het Wibauthuis te Amsterdam interview ik namelijk Eva González Pérez. En dat is op zich al noemenswaardig, maar normaal gesproken interview ik mijn gasten alleen. En ditmaal is dat nogal anders. Want ik kijk uit op zo'n 60 zeer nieuwsgierige studenten, docenten en andere geïnteresseerden die hier live bij deze podcastopname aanwezig zijn. Ze zijn hier niet alleen gekomen om te luisteren, maar ook om al hun vragen te stellen aan onze gast. En dat is, ik vertelde het zojuist al, advocaat Eva González Pérez. Ze studeerde Nederlands recht te Utrecht, is actief in het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en consumentenrecht. Of eigenlijk was ze actief in al die rechtsgebieden. Is medeoprichter van advocatencollectief Trias in Helmond. En sinds 2014 ondersteunt ze de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire. Eva, van harte welkom bij deze opname.
Hoi.
Voor wij met elkaar in gesprek gaan, luisteren we eerst even naar een fragment waarin jij aan het woord bent tijdens je verhoor door de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag.
De Belastingdienst handelt in strijd met de wet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de gedragscode integriteit Rijk. Het bleek al in de eerste brieven. De stopzetting zonder motivering, zonder bezwaarclausule, maar met rechtsgevolg. Je krijgt geen toeslag meer. Ik dacht, dit moet een vergissing zijn. Ik zei tegen ouders, leven stukken in. En dan komt het vast goed. Maar het kwam niet goed. En ze leverden hun bewijs in. En wekenlang bellen met de belastingtelefoon. En ik kon het niet geloven. En ook ik heb zelf gebeld. Maar we kregen niks te horen. En de ouders, die kregen ook geen nieuwe toeslag, want ze waren geblokkeerd. Het patroon werd mij duidelijk. Zogenaamd geen recht op toeslag, zogenaamd onvoldoende gegevens ingebracht. Ga maar in bezwaar en achterhalen waarom je iets niet krijgt. De verhalen van onmacht raakten mij diep. En ik verdiepte me ook verder in de wetgeving. Ik ontdekte stopzetten mag niet. Hooguit opschorten. Maar alleen als er een echte goede reden is. En de Belastingdienst moest ook nog in zo'n geval rappelleren, na het opschorten. En ook dat werd niet gedaan. Het werd voor mij noodgedwongen procederen. In november 2015 kreeg ik de eerste uitspraak. Deze ouder kreeg gelijk. Beroep gegrond en ik dacht, ik ben klaar. Maar de Belastingdienst ging naar de Raad van State. Stap voor stap kwam ik erachter dat er steeds meer aan de hand was. Zo ontdekte ik dat de Belastingdienst de tweede nationaliteit van mijn cliënten in spreadsheets verwerkte. Pas deze zomer werd officieel erkend dat de tweede nationaliteit misbruikt was als indicatie voor fraude. En in een rechtszaak kreeg ik per ongeluk het persoonlijke dossier van een behandelaar van toeslagen en ik vroeg om opheldering, maar ik kreeg dat niet. En uit de dossiers concludeerde ik dat mijn cliënten gevangen zaten in een project, een fraudeonderzoek.
Ja, het fragment even tot hier. Wat gaat er door je heen als jij dit terugkijkt? Je hebt mij verteld dat je dit nog niet eerder had teruggezien.
Nee, ik kijk mezelf eigenlijk nooit terug.
Waarom niet?
Ja, omdat ik dan toch al gezegd heb wat ik gezegd heb. Dus ik kan er dan niks meer aan doen.
Dit is wel een mooi, kan ik nog wat van leren. Ja. Fatsoenlijkheid, integriteit, rechtsbescherming lijken me toch geen moeilijke na te leven principes voor een gemiddelde organisatie.
In de kern zou dat niet moeilijk zijn, want het moet eigenlijk in de aders zitten van de ambtenaren die dit gedaan hebben.
Ja.
Zoals ik al zei, tijdens de parlementaire enquête heb ik wel ambtenaren natuurlijk meegemaakt die dat wel hebben en hadden.
Ja. 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 Maar het zat niet in de haarvaten van die organisatie dus?
Ik praat nooit in organisatorische groottes. Want ik denk zelf dat dit echt in een handvol of groep mensen zit.
Ja.
En dat die ook eigenlijk op bepalende functies zitten. En dat dat dan doorcijpelt in de organisatie.
Okay.
Ja.
We gaan het daar nog uitgebreid over hebben. Ik ga je zo 4 stellingen voorleggen. En dan mag je eens oneens antwoorden. Die gaan we dan vervolgens rustig afpellen. En bij elke keer stelling die we tegenkomen in het gesprek, in de loop van het gesprek, ga ik ook aan de zaal vragen om ons te laten zien met de rode en groene kaartjes die ze hebben, of ze het eens of oneens met de stelling zijn zelf. En mocht je geen rood of groen kaartje hebben, steek dan nu even je vinger op. Ik heb jullie ook gezegd, jullie doen mee in het interview, maar ik kan jullie niet echt zien, want ik moet recht in de microfoon spreken. Dus als je de vraag hebt, nogmaals, sta op en loop naar de microfoon en dan ga ik je de ruimte geven om die vraag te stellen. Wanneer begon voor jouzelf de toeslagenaffaire? In het fragment geef je aan dat je ouders bijstaat die cliënt waren bij het gastouderbureau van je man. Mm-hmm. Kun je daar als eerste nog even iets meer over vertellen?
Ja, dat kan ik. Mijn man had en heeft het gastouderbureau in kwestie waar het over gaat. Ook een kinderdagverblijf. De kinderopvang is zijn passie al vanaf 2005. En ja, op enig moment zie je dat er een soort van fraudeachtige situatie ontstaat. Een vermoeden van.
Hoe zie je dat? Merkten jullie dat?
Dat zie je omdat er bepaalde onderzoeken komen, omdat die toeslagen werden gestopt. En ja, er kwam maar geen helderheid. Want als jij wordt onderzocht, dat mag. Jij als organisatie moet vooral ook de Belastingdienst onderzoeken. Maar wat bleek is dat die onderzoeken die werden gewoon niet correct afgewikkeld. Ja. Dan wel vervolgd of beëindigd of. Het was zo'n langlopende, openstaande kwestie geworden.
En jullie merkten dat ook omdat bijvoorbeeld toeslagenbedragen direct naar jullie werden overgemaakt en dat stopte? Of kwamen ouders bij jullie aankloppen en zeggen, ik heb geen kinderopvangtoeslag meer ontvangen?
Dat laatste, en het is niet jullie, ik probeer dat altijd zo te scheiden, omdat ik ook die ouders bijsta. En mijn man heeft natuurlijk zijn eigen advocaat, want ook gedragsrechtelijk moet je. Kan je niet een familie of gezinslid eigenlijk bijstaan. Dus ik probeer dat altijd te vermijden. En hoe merkte je dat? Inderdaad, door die brieven, want die toeslagen, die kwamen niet op de rekening van mijn echtgenoot.
Nee. Dus ouders kwamen naar jouw echtgenoot toe.
Ja, en hij weer naar mij.
Naar jou.
Thuis aan de keukentafel gaat het wel vaker over het recht bij ons.
Ja.
En vooral als er iets gebeurt. Waar dan het recht achter zit, die krijg ik dan mede op mijn bord.
We hebben het over 6 jaar geleden, langer al inmiddels. Hoe lang ben je al met deze affaire bezig?
7 jaar.
7 jaar.
Ja, vanaf 2014.
En wat dacht je in 2014, waar praten jullie over? Kun je dat nog terughalen? Wat dacht je dat er aan de hand was?
Nou, ik heb in 2011 ooit een aantal rechtszaken tegen de Belastingdienst gedaan. Maar dat ging om de zorgtoeslag. En daar merkte ik dat als iemand geen verblijfsvergunning had, dan werd de zorgtoeslag als het ware gestopt. Maar ook van de partner die wel verblijfsvergunning had. Dus daar heb ik een aantal keer samen met vluchtelingenwerk best wel intensief in geprocedeerd. En ik merkte toen al in 2011 dat ze net voor de zitting dan een herziening gaven of gelijk gaven, zodat die zitting niet doorging. Dus ik had een beetje een soort van ervaring met de Belastingdienst. En in 2014 zag ik ook eigenlijk van wat vreemd. Hè? Ze stoppen hier de toeslag zonder motivering en ze vragen gegevens uit.
Ja.
Vanuit mijn praktijk, ik doe bijstandszaken, UWV, heb je toch met de overheid te maken. Op het moment dat zij iets van jou afnemen, dat is heel vreemd, want je moet natuurlijk eerst weten waarom.
Ja.
En omdat die motivering ontbrak, had ik daar toch best wel een beetje argwaan in. Maar aanvankelijk heb ik toch tegen mijn man, echtgenoot, gezegd, laat die mensen alles maar inleveren, want dan ben je daar sneller mee klaar, denk ik. En dat bleek dus niet zo te zijn.
We gaan. Ik wil je nu allerlei vragen stellen, maar ik ga je gewoon de stellingen voorleggen die ik heb voorbereid. Daar mag je eens of oneens op antwoorden. En mocht je antwoord straks veranderen, dan vinden we dat natuurlijk ook interessant. Dus we gaan eerst jouw eerste reactie vragen. De eerste stelling: de kinderopvangtoeslagenaffaire had voorkomen kunnen worden.
Nee.
De tweede: ik ben meer actievoerder dan advocaat.
Nee.
Oké. De derde: in een juridisch geschil tegen de overheid delven burgers altijd het onderspit.
Nee.
En de laatste: er is sprake van institutioneel racisme bij de Belastingdienst.
Daar kan ik geen antwoord op geven, want die onderzoeken lopen nog.
Dat is gesproken als een ware advocaat.
Oh, is dat?
Ik ga ook geen eens of oneens van je krijgen, denk ik. Dus we laten die gewoon open.
Ik durf dat nooit, nee.
Oké, dames en heren in de zaal, ook voor jullie nu de mogelijkheid, hè, beste mensen, om op te staan en de vraag te stellen. Dat mag vanaf nu al, dus doe dat vooral. Wellicht geven we de mensen nog even wat bedenktijd voor een vraag. Of wil je meteen een vraag stellen? Dat mag, loop naar de microfoon. Je mag hem even draaien, zodat je er goed in spreken. Wat is je naam?
Hi, ik ben Zomer.
Hi, Zomer.
Ik heb een vraag. Als jij er nooit was achtergekomen, denk je dat die toeslagenaffaire langer geduurd zou hebben?
Ik denk dat hij dan niet was ontdekt.
Nee, dus hij is volkomen door u ontdekt. En anders was hij er niet geweest en was zo'n probleem gewoon nooit opgelost.
Dat zou te veel eer voor mij zijn. Want dit is niet alleen door mij naar buiten gebracht, maar ik heb het wel ontdekt. Dus hoe zeg je dat? Het is toch jarenlang met heel veel mensen duwen en trekken aan de casus. En ik heb toevallig dat dossier ontvangen waarin ik zag dat mensen ergens in zaten en dat dat niet bekend was. En natuurlijk zijn er mensen van intern in dit dossier die ook hebben meegeholpen om de ambtenaar die correct is om dit naar buiten te brengen. Dus het is te veel eer om te zeggen, ik als persoon.
Je moet het iets duidelijker maken, denk ik, voor ons. Dank je wel, overigens, Sam, voor je vraag. Je moet het nog iets duidelijker voor ons maken, want wat is er gebeurd? Je zegt oneens, die kinderopvangtoeslagenaffaire had eigenlijk niet voorkomen kunnen worden, maar dus wel ontdekt door jou. Hoe is dat gebeurd? Want oké, de ouders komen bij je. Je gaat ze vertegenwoordigen als advocaat. Wat waren je eerste stappen?
Ja, mijn eerste stappen waren, zoals ik al zei, tegen mensen zeggen, lever je gegevens in die zij vragen, zodat jij kan laten zien dat je recht hebt.
Precies, en dat je meewerkt.
En dat je niet alleen meewerkt, maar je laat gewoon jouw gegevens zien en daaruit blijkt
dat je gewoon recht hebt op die toeslag.
Ja,
ja, oké. Wat gebeurde er toen?
Mensen leverden hun gegevens in en vervolgens hoorden ze niks. Ik weet niet of de documentaire alleen tegen de staat gezien is door mensen.
Mensen hebben de link ontvangen of gaan hem misschien nog kijken. De recensent noemde het de meest deprimerende televisie in jaren, maar wel belangrijk om te kijken.
Ja, het zijn niet mijn cliënten, maar mijn cliënten hebben eigenlijk hetzelfde meegemaakt. Ze dienden hun papieren in, hoorden niet, kregen een afwijzing, ongemotiveerd, moesten in bezwaar, et cetera, et cetera. En uiteindelijk kom ik dan toch juridisch in beeld. Want ik denk, dit gaat niet goed.
Nee.
Die termijnen van 6 weken, die verstrijken. En als je dan niks doet, dan ben je ook je recht kwijt. Dus toen ben ik gaan procederen.
Ja, en is dat iets wat je vaker doet?
Procederen.
Ja, in de zin van is dat het klinkt een beetje gek in deze context, maar is dat je favoriete manier van handelen om de procedure te starten? Of zijn er ook al?
Nee, dat is juist wat ik altijd voorkom. Ik probeer altijd niet te procederen.
Ja.
Dat is ook onze taak als advocaat, juist onderling in de minnen de rechter zo weinig mogelijk lastig vallen.
Ja. Ja. Maar hier dacht je, het is strikt noodzakelijk om dat wel te doen, want ik krijg gewoon geen antwoord, nul op request van de Belastingdienst.
Ja, inderdaad.
En
op jouw stelling van had dit voorkomen kunnen worden. Kijk, het is per toeval ontdekt.
Ja.
Omdat het niet intrinsiek is, hè, vanuit de medewerkers, vanuit de Belastingdienst, dat dit naar buiten is gekomen. Als het toevallig niet ontdekt was, was het gewoon doorgegaan.
Want wat gebeurde? Hoe heb je dit ontdekt? Ik neem aan dat je hebt niet de gegevens van de Belastingdienst gehackt. Kreeg je een envelop van een man in een regenjas in een donkere parkeergarage aangeraakt? Hoe heb je dit ontdekt?
Ik kan dat niet zeggen natuurlijk. Nee. Ik had bij de rechtbank allerlei procedures neergelegd.
Ja.
Want de motivering na bezwaar die was heel vaag. En in die procedures bij de rechtbank krijg je allerlei dossiers.
Ja.
Want dan krijg je het dossier die de Belastingdienst opstuurt naar de rechter. In bezwaar heb ik ook getracht altijd het dossier te krijgen. Nou, die kreeg ik niet. Dat was ook al heel raar, want jij hoort altijd een dossier te krijgen in jouw bezwaarprocedure.
Ja. Ja.
En die kreeg ik op enig moment bij de rechtbank. En in één dossier kreeg ik een pakket. En in dat pakket zaten twee verschillende dossiers. Twee verschillende, hoe zeg je dat?
Eentje voor de buitenwereld en eentje voor de intern?
Ja, ik zag toen ik naar die stapel keek, dacht ik van wat vreemd. Ik heb hier twee dezelfde pakketten, maar in één pakket stonden ook aantekeningen van de medewerker. Je zag diverse stukken ertussen die ik nog nooit in al die andere procedures gezien had. En daar zag ik woorden als kaf, zag ik woorden als uitsluitlijsten, zag ik woorden als insluitlijsten, geen recht. Ik zag allerlei hele gekke woorden die ik in die 38 dossiers nog nooit had gezien.
Ja.
En daar heb ik eigenlijk de conclusie getrokken van er is een wereld daarin en eruit.
Ja.
En vanuit december 2016, want toen kreeg ik toevallig dat dossier, ben ik natuurlijk direct een brief naar de Belastingdienst van wat is dit, leg maar uit. Maar ja, de Belastingdienst die antwoordt niet.
Geen antwoord?
Nee. En toen ben ik ook...
Waar kun je dan... Je bent advocaat, jij kent je weg in de wet en het recht. En waar kun je dan, als je wederpartij niet reageert of gewoon niks doet, waar kun je dan terecht?
Gewoon blijven doorvragen. Hè?
Ja, doorgaan.
Dus je blijft vragen en uiteindelijk heb je dus geen antwoord op je vraag. En dan in alle andere procedures, iedere medewerker die ik maar tegenkwam van de Belastingdienst, ja, daar vraag je dan van, goh, is dit ook een kaf? Of ja, je gaat in hun termen als het ware meespreken, zodat men denkt van, oh, die weet dat.
En daar werd ook op geantwoord.
Ja, uiteindelijk is daar... ben ik natuurlijk iemand tegengekomen die vond dat mijn dossiers niet compleet waren. En die vond dat artikel 842 van de Algemene Wet Bestuursrecht, dat is dat alle op de zaak betrekking hebbende stukken in het dossier moeten zijn. Zoals ik altijd al 20 jaar gewend, of ja, destijds dan 15 jaar gewend was, dat ik hetzelfde dossier had als mijn tegenpartij.
Ja.
En die vond dat dat dus niet was. En dankzij diegene werden dus mijn dossiers compleet, maar niet doordat de Belastingdienst die compleet maakte, maar doordat ik in procedures dan bij zittingen die stukken inbracht.
Ja, helder. Ja. Dankjewel. We gaan naar wat vragen uit de zaal. Als eerste, noem even je naam voor je de vraag stelt. En dan zet ik hem ook open, dus misschien wel handig.
Ja. Oké, moet ik even een beetje bukken. Hoi, mijn naam is Marco, docent recht. Je voor een tijdje in Den Haag gewerkt, ook toen dit speelde. En je zei dat je denkt dat de toeslagenaffaire niet voorkomen had kunnen worden. Terwijl nu eigenlijk hele volkstammen, zowel in Den Haag als ook hier op HBO Recht aan het nadenken zijn van, nou, dat had toch wel voorkomen kunnen worden en moeten we onze juristen niet anders gaan opleiden. Want ook bij de fiscus lopen natuurlijk juristen rond die dit wellicht hadden kunnen voorkomen. Dat is eigenlijk de vraag die bij heel veel juristen speelt die zich hier in verdiepen. Dus ik ben toch wel benieuwd hoe jij dat dan ziet.
Ja, voorkomen bedoel ik dan dat als dat dossier bijvoorbeeld niet naar buiten was gekomen, of als die medewerker niet gezien had van ja, jouw dossiers zijn niet compleet, dit kan niet. Dat het een soort van toeval is. En niet alleen die medewerker in dat dossier, maar dat ook een Kamerlid zich mengt, de media
Pieter Omtzigt zich erin vastgebeten heeft.
En als er kan. En uiteindelijk heel de vaste commissie Financiën, ook al waren het van de partij, de PVV tot GroenLinks, gewoon iedereen zat gewoon op één lijn in dit dossier. Dus dus die hebben eigenlijk voorkomen dat het doorging. Want ik ben er echt zelf van overtuigd hoe diep het zat verborgen. Omdat ook, hè, als je achteraf ziet, er zijn WOP-stukken komen dan naar buiten.
Ja, dus stukken die zijn opgevraagd met een beroep op de wet openbaarheid bestuur.
Ja, als je dan ziet in die WOP-stukken, daar zie je dat er ook instructies zijn dat niet alle stukken naar rechters moeten. Dat is gewoon hun werkwijze.
En dan gaat Marco denk ik toch nog de vraag stellen. Wat zouden we kunnen doen? We hebben hier juristen in opleiding, juristen in spe of juristen die aan het werk zijn al. In de zaal zitten. Is er iets dat je ze zou willen meegeven? Of moeten wij als docenten, als opleiders iets anders doen?
Ik denk het niet, want kijk, die medewerker van de Belastingdienst die gewoon artikel 842 toen volgde, omdat hij zag dat die stukken ontbraken, die zat ook al 42 jaar bij de Belastingdienst. Dus ze zijn er wel. Dus ik hoop dat natuurlijk deze mensen...
Maar dan zijn we dus overgeleverd aan die enkeling die de moed heeft.
Maar daarom hoop ik dat hier natuurlijk zoveel mensen hetzelfde zijn als die enkeling.
Ja, maar dat is dus, jij onderschrijft dat dus ook wel. Dat het om de moed gaat van die enkeling die wel zegt, ik ga gewoon de wet volgen. Terwijl mijn meerdere wellicht aangeven dat dat niet de bedoeling is.
Ja.
Ga wil je nog een vervolgvraag stellen, Marco? Anders ga. Oké, laten we eerst even naar de volgende vragensteller gaan. En dan ga ik je straks de gelegenheid geven nog een vraag te stellen.
Hi, ik ben Merel, derdejaars bestuurskunde student. En ik vroeg me af, het lijkt alsof er, of nou, het lijkt niet, er is heel veel misgegaan. Ik ben een beetje bang als bestuurskundige, of nou, bestuurskundige in spe, dat dit niet het eerste schandaal gaat zijn en dat er nog heel veel gaan komen. Hoe gaan wij dat als studenten in spe, hoe kunnen we dat gaan voorkomen?
Nou, ik denk dat je dan de schandalen die gaan komen zult gaan oplossen. Dus ik denk niet dat die te voorkomen zijn, want ook de alle toeslagen... kijk, de kinderopvangtoeslag is nu naar buiten gekomen, maar er is ook huurtoeslag, er is ook zorgtoeslag. En alles speelt al vanaf 2006.
Ja.
En het is in 2014 dan ontdekt. Hè? Ja, iets later, in 2016 kreeg ik dat dossier. Maar van 2014 tot 2016 was ik echt gewoon in het duister aan het tasten. Van, ja, maar wat is dit nou hier?
Ja, want toen je KAF las, had je enig idee waar het over ging?
Nee, ik dacht KAF. En ik heb uiteindelijk op internet ben ik uitgekomen op een WOP van 2015 die iemand had uitgevraagd ook. Ja. En daar zag ik dus pas voor het eerst wat KAF betekende.
Voor degene die dat misschien niet weten.
Dat is een combinatie aanpak facilitators. Dus dan gaan ze vanuit de visie van jij als bedrijf, jij zorgt ervoor dat mensen frauderen.
Precies. Dus, vandaar dat dus ook zoveel mensen van hetzelfde gastouderbureau, dus van je echtgenoot,
iedereen
doelwit werden.
Ja, ja. Klopt.
Ja.
En al nagelang de jaren vorderde, zie je ook weer in WOP-stukken dat ze dan zeggen van ja, daar is toch niks bij het bureau, maar dan gaan we toch proberen bij de ouders. Misschien vinden ze wel daar wat. Dus het is gewoon een hele onzorgvuldige manier van onderzoek. Mensen blijven in een vermoeden hangen. Mensen zijn op lijst gezet. Hè, dus je blijft ook een kruisje houden
achter
je naam.
Wat deed dat met jouw cliënten?
Ja, dat wisten ze dus niet.
Nee, maar wat had dat voor effect?
Dat
ik bedoel, een heel klein voorbeeld uit mijn eigen leven. Als ik een verbouwing heb, die ik afgelopen zomer heb gedaan, en ik weet even niet, als er een foutje is gemaakt, of dat wordt opgelost, ja of nee. En nou, over een klein bedrag, dan word ik heel zenuwachtig. Dus ik kan me alleen maar voorstellen dat als het gaat over... We hebben het hier over bedragen van 30, 40, 50.000 euro die terugbetaald moesten worden.
Klopt.
En dan weet je dus niet, zit je 2 jaar lang in onzekerheid over wat of dat überhaupt terecht is.
Ja, en die onzekerheid, ja, waar leidt dat toe? A, eerst het stopzetten van die toeslag. Dus dat jij jouw kinderen niet naar de opvang kan brengen.
Ja.
Want ja, jij moet gewoon die factuur betalen. En een heel groot deel wordt gewoon betaald door de overheid. En als dat stukje mist, ja, je loopt gewoon in de soep.
Ja.
En dan zo lang, hè, er was een blokkade, er was niet alleen dat, maar als mensen die terugbetaling moesten doen, dat kruisje zorgde ook voor opzetgrove schuld. Dus je kon geen betalingsregeling. Er zijn heel veel gevolgen die komen als jij als ze vermoeden dat jij iets doet terwijl ze geen onderbouwing hebben. Ja. Het is een soort van rechtszekerheidsbeginsel schending.
Ja.
Want jij moet weten waar jij aan toe bent.
Ja. We gaan naar de volgende vraag.
Ja, dankjewel. Eva, ik ben Arndt. Ik ben onderzoeker hier bij de Hogeschool van Amsterdam. En ik zit op het puntje van mijn stoel bij jouw heftige verhaal. Je kunt een speld horen vallen. En jij schetst ook nog best wel een somber beeld van de overheid eigenlijk. Hè? De overheid, dit was niet vanzelf aan het licht gekomen. En op de vraag van mijn voorgangster zeg je, dat zal waarschijnlijk nog wel vaker nog weer gebeuren. Maar wat jullie dan wel kunnen doen, jullie studenten, is het helpen oplossen. En daar ben ik wel benieuwd naar, hè, want dat zie ik ook als onze taak. Wat zouden onze studenten nou concreet moeten aanleren of moeten doen? Of wat moeten ze zich moeten gedragen om dit soort affaires gemakkelijk op te lossen? Liever nog te voorkomen, maar goed, dan op te lossen.
En voor degene die luisteren en niet in deze zaal aanwezig zijn, we zitten hier met hbo-rechten studenten, met bestuurskunde studenten, SJD-studenten, sociaal-juridische dienstverlening. Dus allemaal studenten die straks in dat werkveld...
Misschien wel bij de Belastingdienst gaan werken, of bij de UWV, of bij de gemeente.
Ja, ik zou gewoon zeggen, en dat was er ook al voorheen, volg gewoon de wet. He, als er staat, je moet een rappel sturen, dan moet je dat gewoon doen. Dan moet je niet een instructie volgen van een meerdere die zegt, we gaan niet meer rappelleren.
Ja, maar hoe doe je dat dan tegen die instructie van je meerdere aangaan? Want je zegt, volg gewoon de wet. Dat lijkt me, dat is...
Ja, maar dat maar is dus hier niet gebeurd.
Kan je dan tegen de stroom inroeien?
Ja, maar goed. Kijk, het is sowieso niet logisch dat er een instructie is dat we niet meer gaan rappelleren. Terwijl artikel 18 lid 3 van de AWIER zegt, we gaan rappelleren.
Hmm. Dus, ik denk, als ik de vraag van Arndt ook een beetje vertaal, dan stellen wij ons straks ook een situatie voor waarin mensen met relatief weinig werkervaring misschien wel iets tegen gaan komen in de praktijk. Waarvan ze denken, wacht even, volgens mij klopt dit niet. En hun leidinggevende zegt, of misschien zelfs de directeur van de organisatie zegt,
Doen.
Het is gewoon hoe wij werken. En het gaat hier om fraudeaanpak. Je wilt toch ook dat fraudeurs gepakt worden? Het lijkt mij...
Ja, dat is al een tegenstrijdige zin, hè, die je noemt.
Het lijkt mij waanzinnig moeilijk om daar weerwoord tegen. Dus die moed te...
Ja, misschien heb je een vak van dwarszitten als het niet klopt.
Ja, dus echt dwarszitten als het niet klopt. Gewoon een vak gaan uit. Ja, oké.
Okay. En namelijk als iets gewoon niet klopt. Ik kan daar persoonlijk gewoon niet tegen. Als iets niet mag of als iets niet kan volgens de wet. Dan ik zou gewoon geen haar op mijn hoofd die zou denken van ik ga dat wel doen.
Ja.
Ik denk dan ben ik straks toch verantwoordelijk voor... De gevolgen.
Ja. We gaan er nog meer vragen uit de zaal. Als eerste Sarah.
Goedemiddag. Mijn naam is Sarah Peters, ook docent bij HBO Rechten. Ik wilde eigenlijk met mijn vraag een klein stapje terug doen. Want ik hoor nu, er was gewoon wetgeving waar men zich aan kon houden. En daar is men van af gaan wijken door bepaalde interne regels op te volgen. En mijn stap terug is dan eigenlijk... misschien niet zozeer juridisch en een beetje een kip-ei-vraag misschien. Maar zit het probleem hier in het systeem of in de mens eigenlijk?
Ik denk in de mens.
Zou je dat kunnen toelichten?
Daar ben ik ook bang voor.
Ja.
Nou, zoals ik al zei, we hebben een groep ambtenaren binnen de Belastingdienst die dacht dat ze gewoon dingen op eigen houtje konden bepalen als het ware. En die eigenlijk door gewoon af te wijken van de wet efficiënter gingen handelen of wellicht meer inkomsten konden genereren voor de overheid. Hè? Want het zijn toch terugvorderingen die je allemaal terugkrijgt. Dus die waren niet dienstbaar. Die waren heel commercieel bezig vanuit de Belastingdienst, denk ik.
Hoe weet jij dit? Want je bent heel zorgvuldig in jouw in je woorden, in wat je wel en niet zegt. Je zegt ook over stelling 4, daar ga ik geen antwoorden op geven, ineens of oneens. Daar kan ik niks over zeggen, er loopt nog onderzoek. Hoe ben je zo stellig over dit gegeven van die specifieke groep mensen die...
Nou, ik ben al 7 jaar natuurlijk met dit dossier bezig. En in 7 jaar hoor je, zie je en voel je heel veel. Dus ik weet precies wat, waar, wanneer, hoe, wie, wat doet en gedaan heeft.
En wat is jouw... Heb je een idee over wat er met die mensen bij de Belastingdienst zou moeten gebeuren? Want het klinkt heel duister wat ik nu zeg, maar... Dus zo bedoel ik het niet. Zouden die ook zelf juridische gevolgen moeten ondervinden van hun handelen?
Nou, we hebben natuurlijk die banencarousel, hè, zoals ze het noemen. Dat is de Algemene Bestuursdienst. Die mensen gaan en die komen op hun functie.
Nou, en die werken 5 tot 7 jaar in een hogere positie.
En dan gaan ze ergens anders naartoe. Of die verdwijnen even in een onderzoek. Hè, want sommige mensen worden dan... op non-actief gezet.
Dat is met deze ontslagen. Mensen ook gebeurd, waar jij het over hebt binnen
niet
de Belastingdienst?
Ja, sommige wel, die zijn op non-actief gezet. Sommige mensen zijn op een onderzoek gezet, ver weg.
Ja.
Anderen zijn, die hebben zelfs een hogere functie gekregen, omdat die niet in beeld waren of zijn verdwenen. En...
Ja, want je bent zelf, ik zei verhoord, maar het is natuurlijk ondervraagd door de parlementaire ondervragingscommissie. Je was de eerste getuige die zij verhoorde, die ze ondervroegen.
Ja, dat was een hele eer natuurlijk.
Ja, ja. En volgens mij ook toch ook een zekere erkenning van de Tweede Kamer, van het belang van het werk dat je hebt gedaan. Wat vond jij van de vertegenwoordigers van de Belastingdienst?
Die na mij kwamen.
Die na jou kwamen. Hoe keek je naar hun verhoren en hun verklaringen?
Nou, ik zag mevrouw Palme en die... die verwoordde het gewoon perfect.
Ja, want zij heeft iets gedaan waar jij ook eigenlijk de mensen hiertoe oproept.
Ja, zij heeft gewoon haar werk en haar functie en haar kennis binnen de organisatie gebracht. En gezegd, wat zijn jullie hier aan het doen? En dus zij was gewoon correct. Dus ja. Ze zijn er wel zeker, wel degelijk.
En wat gebeurde er toen?
Nou, wat heb ik uit de WOP-stukken gezien, is dat uiteindelijk is haar functie toch op een andere positie gekomen en is ze weer weggegaan. Want ja, op haar functie stond boven alles. Hè, dat is een FACO, een vaktechnisch coördinator, formeel recht.
Ja.
Dus die weten precies wat wel en niet kan.
Ja.
En als zo iemand dan zegt, dit mag jij niet doen, als je dat dan negeert... En als je haar functie dan ergens anders plaatst...
Maar die is dus gewoon keurig de deur uitgewerkt.
Dan moet je haar een keer hier vragen.
Dat gaan we zeker doen. Ja. Dat gaan we zeker doen.
Dan ga ik even in andere...
Ik snap het. We gaan naar een vraag uit de zaal. Oh, pardon. Wacht even. Ik ga je even aanzetten. Dat helpt. Ja, dan ben je ook te horen op de opname.
Ja, hallo. Mijn naam is Alex. Ik ben student rechtsgeleerdheid. En ik vroeg me af, u spreekt veel over... dat het recht geschonden is en dat ambtenaren dingen deden die gewoon niet mochten volgens de wet bestuursrecht. Maar ik vraag me dan af, hoe kan het dan dat tot ons hoogste bestuursrechtsorgaan, tot de afdeling, dit afgewezen is? Dat het de overheid bevestigd is in haar handelen?
Want je refereert aan de uitspraak van de Raad van State die deze manier van werken goedkeurde.
Ja, volgens mij is er geprocedeerd tot aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en is daar de overheid in het gelijk gesteld. Dat is later teruggedraaid, geloof ik. Maar...
Ja, jij bedoelt de uitspraak van 23 oktober 2019. Maar bij mij, in mijn dossiers, en die uitspraak gaat over de hardheid van de wet, hè, dat de belasting niet te streng was. Maar ik heb al in... Bijvoorbeeld op 24 april 2019, je zou die uitspraak moeten zien, kan je op mijn naam zoeken. En die van 7 maart 2017, nee 8 maart, daar geeft de rechter mij al gelijk bij de Raad van State. En daarin wordt eigenlijk het verhaal wat ik beschrijf, dat mensen niet eens wisten wat ze fout deden, dat die stopzetting onrechtmatig was. Hè, die onrechtmatigheid heeft de Raad van State al afgekeurd. Dus wat gebeurt er nu? En dat daar hadden we het zojuist ook over. Je krijgt een soort van vermenging. Hè? In in die beeldvorming van de Raad van State heeft het altijd gedoogd, het mocht toch. Terwijl het al in de jaren daarvoor is afgekeurd dat jij niet zonder rappel of motivering of stopzetten, dat dat niet mocht. En ik heb daar ook een artikel over geschreven. De menselijke maat in het FJB, dacht ik, dat tijdschrift. En daar heb ik ook die menselijke maat. En dat de rechters eigenlijk tot aan mijn uitspraken ook al eigenlijk die kant op wilden. Dus je zou echt wel een soort van scheiding moeten maken. En dat heb ik ook gedaan. Want ik heb destijds ook gekozen om met name mensen te helpen die alles correct hadden, maar toch het recht niet kregen. En ik vond het dan moeilijk om mensen bij te staan die net iets niet goed hadden. Dus ik heb dat wel geprobeerd. Maar ja, ik won al, of ik had al moeite met de dossiers waarin alles wel goed was. Dus ik heb ook mensen buiten het bureau van mijn echtgenoot nooit echt durven te helpen, want ik wist helemaal niet wat die mensen gedaan hadden. En ja, dat is eigenlijk die scheiding van die hardheid van de wet en het onrechtmatig handelen. En door nu een soort van trend naar boven te laten komen van het is allemaal één pot nat. Het was allemaal te ingewikkeld en die wet was heel ingewikkeld en we konden niet anders. En de Raad van State die zei van je doet het goed, Belastingdienst. Mis je eigenlijk de kern van de kinderopvangtoeslagaffaire is dat onrechtmatig handelen. En dat onrechtmatig handelen doen ze al vanaf 2006. Want het stopzetten doen ze al bij de zorgtoeslag in 2006.
Verwacht jij ook dat... Er kwam net een vraag, denk ik, een hele mooie vraag. Wat moeten wij dan? Wat verwacht jij als advocaat of als actievoerder of als onderzoeker? Niet. Nee, dat was je niet. Daar was je het oneens mee, dat is waar. Kom er zo op van ons. Het lijkt me zo moeilijk om in dit krachtenveld, dat is eigenlijk de vraag die ik wil stellen, je mond open te trekken en het te doen. Dus als iedereen inderdaad zegt, en tot aan de Raad van State wordt gezegd...
Ja, maar dat dit is dus niet. Dat blijft men zeggen, tot aan de Raad van State mocht het. Maar dan moet je echt die uitspraken gaan bekijken.
Maar en hoe dat kan het dan niet, dat dit toch doorgang vond?
Omdat dat een... Kijk, je hebt natuurlijk twee kanten. Hè? Je hebt natuurlijk het ministerie,
ja,
die van alles roept en zichzelf wil verdedigen. En de Belastingdienst die een eigen visie heeft van we konden niet anders. Hè? Ook in de parlementaire enquête, iedereen had buikpijn en niemand wist meer iets. En hè, ze hadden allemaal dementie ter plekke. Maar ze weten heel goed, als je dan ziet hoe zij intern instructies hebben gemaakt, hoe zij het rappelleren vanaf 2013 niet meer doen. Dan kan je niet zo'n verhaal op die manier zo neerzetten. Want,
maar als jij zo... als onrecht jou zoveel aan het hart gaat, heb je dan niet zoiets van, ik ga ervoor zorgen dat deze mensen wellicht ook gewoon vervolgd worden?
Ja, ik ben even ver weggebleven van het strafrecht. Er zijn andere advocaten die dat wel aan het doen zijn. Ja. Ik dacht Vasco Groenewegen of Groeneveld. Ik ben even zijn naam kwijt. Die is ook strafrechtelijk bezig. Ik ben me echt aan het concentreren op het bestuursrecht. En ik ben nog bezig die mensen te helpen.
Ja.
Daaromheen ben je ook met van alles bezig. Met commissies, met... Je wil gewoon niet weten. En ik doe zelf geen strafrecht. Wat ik altijd gedaan heb, is waar ik de kennis in heb, daar ga ik in door. Ik kan niet zomaar een strafrechtprocedure starten. Want ik weet niet wat ik daarin moet doen. Dus dat laat ik echt aan anderen over.
Helder. Ja. Dankjewel. We gaan naar een vraag uit de zaal.
Staat hij aan? Ja. Mijn naam is Halil, bestuurskundige in SP. Ik ga je even uit de brand helpen, want bestuurskundigen willen altijd praktische handvaten. Ik snap dat Eva dat als advocaat niet heeft, maar wel goed om daar later over na te denken. Ik heb een vraag over, we hadden net al gehad, kwam een vraag uit de zaal dat ambtenaren tegen de stroming inzwemmen. Als het gaat om de wet. Eigenlijk hebben we hier over mensen die zich hoger voelen dan de wet, die boven de wet staan. Ik wil eigenlijk vragen aan u, hoe heeft zich gevoeld de afgelopen 7 jaar om te vechten tegen mensen die zich die vinden die, dat ze boven de wet staan. We zagen dat ook bij de rechtszaak van Willem Engel tegen de avondklok. Binnen de middag werd er een hoge beroep geïnstalleerd. Dat ging allemaal heel snel omdat de overheid dat allemaal kon regelen. Waar heeft u moed vandaan gehaald om deze zaak zo echt 7 jaar door te zetten als advocaat, als individu?
Dankjewel voor die vraag.
Ik blijf altijd gewoon heel rustig. En ja, ik volg gewoon de mogelijkheden en wegen die er zijn. En wat ik ook geprobeerd heb, is juist niet alleen met die uitspraak van de Raad van State te gaan wapperen van hè, op 8 maart 2017, ik heb toch gelijk. Want ja, die uitspraak op zichzelf, die gaat de Belastingdienst alle kanten opdraaien en ze verzinnen wel iets anders. Dus ik ben ook bij de ombudsman geweest, bij de kinderombudsman, bij de autoriteit persoonsgegevens, die Kamerleden, de pers. Dus ik
klinkt
heb
toch
het
behoorlijk,
gewoon...
Klinkt toch behoorlijk als een actievoerder.
Nou, het is geen actievoerder.
Je was het oneens met de stelling. Je zei, ik ben meer actievoerder dan advocaat. Nee, oneens.
Ja, het is ook oneens, want ik volg gewoon de wegen die er zijn. En kijk, actievoeren vind ik echt hè, met een bord, met cliënten, bij... Dat heb ik niet gedaan met mijn cliënten.
Nee, maar het klinkt toch echt als een hele keurige manier van actie ondernemen. Want je hebt
advocaat zijn. Want ik
betekent
bedoel,
dat, is dat wat het betekent om advocaat
ja, want
te zijn?
Kijk, de ombudsman die kijkt naar de behoorlijkheid van de Belastingdienst. Ja. Hè? Dus dan is dat ook een juridische weg. De kinderombudsman ook. Hè? Die kijkt omdat ik vond dat...
Die ook overigens allebei de vernietigende rapporten hebben geschreven.
Ja,
ook al in een eerder stadium.
Ja, de kinderombudsman een lelijke brief. Okay. Ik vond dat artikel C18 van het verdrag in zaken de rechten van het kind geschonden was. Want daarin stond een kind heeft recht op opvang. Ik kwam dat toevallig tegen. En toen dacht ik van, oh, ik ga eigenlijk die kinderombudsman eens even aan de mouw trekken. En ja, omdat je toch merkt en ziet dat een bepaalde groep eerder geraakt is. Je hoeft alleen maar tv te openen en de gedupeerden, ja, die zijn toch met name van buitenlandse afkomst.
Ja.
Is ook die autoriteit persoonsgegevens, die weg heb ik ook bewandeld. Maar dat zijn allemaal juridische wegen. En uiteindelijk kom je dan bij de Tweede Kamer, omdat je gewoon niet verder komt. En ja, die heeft ook met het recht te maken, want ja...
Wat was er gebeurd als Renske Leijten en Pieter Omtzigt zich niet zo hadden vastgebeten in deze kwestie?
Nou, de eerste Kamervragen die Pieter Omtzigt stelde, die zijn op 15 september 2017 beantwoord. En Wiebes heeft daar zelf gezegd dat die antwoorden, dat waren domme antwoorden. Want niemand wist van niks. Dus ik denk... Ja, als Pieter Omtzigt niet aan het dossier getrokken had en Renske en Farid en
ja.
Ook journalisten stellen vragen.
Ja.
Hè, want het is niet alleen dat er een artikel zomaar in de krant komt. Maar we hebben natuurlijk onderzoeksjournalisten. Jan Klein Nijenhuis heeft ook de Panama Papers gedaan. Ja, Pieter Klein, die nou als die iets verkeerd ziet, dan ben je ook nog niet jarig. Dus ja, je hebt te maken met mensen die... Allemaal achter dat recht staan en met mij samen vinden dat iedereen zich aan de wet moet houden.
Ja. Ja. Je was met veel van deze mensen bij de première van Alleen tegen de Staat.
Maandag.
Hoe praten jullie nu met elkaar? Wat deed het met die mensen? Wat heeft het met die mensen gedaan om zich in deze zaak vast te bijten?
Ja, die mensen zijn na zoveel jaren gewoon stuk. En het is natuurlijk heel herkenbaar wat die mensen meemaken. Ik hoor die verhalen natuurlijk al 7 jaar. Hè, van mensen die met antwoorden blijven en die totaal gewoon niet weten waarom.
Ja.
Dat is een wankel rechtszekerheidsbeginsel die bij mij dan opkomt. Van ja, waar is nou... die rechtszekerheid van mensen. Als jij niet weet wat jij fout doet en dat jij ook nog zoveel geld moet terugbetalen en dat je op lijsten staat en dat jij als fraudeur wordt gezien met alle gevolgen van dien. Want je krijgt ook geen hypotheek of geen het zijpelt gewoon helemaal door in jouw leven. En je weet het niet.
Is deze schade te repareren? Kan een overheid nog iets doen om...
Nou, ik ben geen schade-expert. En wat ik al vanaf 2017 roep, is dat ik zeg, ga met een schade-expert met deze mensen zitten om te kijken wat hun schade is. Maar ja, je krijgt allerlei generieke regelingen. Iedereen 30.000 euro. Maar ook mensen die maar 900 euro terug hebben betaald, die krijgen ook 30. Dus het klopt gewoon niet.
Nee. Ik bedoel, hoe kan het in een georganiseerd land als Nederland, waar we overal dossiers van hebben?
Er zijn 9000 dossiers verdwenen. Die zijn per ongeluk vernietigd.
Per ongeluk?
Ja.
Dat geloof jij ook?
Nee.
Nee. Oké, helder. Ga naar een volgende vraag.
Staat hij aan?
Ja, hij staat aan. Nog één keer je naam.
Hi, ik ben Merel, derdejaars bestuurskunde student. Ik volg een beetje de vraag die je net al was gesteld. Ik heb ook verhalen gehoord dat er kinderen uit huis zijn geplaatst. En ik vroeg me heel erg af, hoe zit het met de mentale schade? Want je kan wel heel leuk 30.000 euro aan elk gezin gaan geven, wat dus niet is gelukt. Maar hoe zit het met kinderen die gewoon uit huis zijn geplaatst, weg zijn gehaald bij hun ouders? Hoe ga je dat als overheid ooit terug kunnen betalen?
Ik denk niet. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet.
Nee. Ik denk dat voor iedereen die de documentaire nog niet heeft gezien, je wordt er niet vrolijk van.
Nee.
Dat is ook niet de bedoeling, maar ga die documentaire kijken alleen tegen de staat. Het is, zoals gezegd, een van de meest treurige uren televisie die er de afgelopen jaar is gemaakt. Maar wellicht iets voor het kabinet om te overdenken wat zij...
Ik hou me altijd ver van de politiek.
Nee, ik weet het. Ik moet dat eigenlijk ook doen. Laten we niet die straat ingaan. Ja. Laten we doorgaan met de vragen die ik voor je had voorbereid. In juridisch geschil tegen de overheid delven burgers altijd het onderspit.
Nou, zoals ik al zei, in november 2015 was mijn eerste zaak bij de rechtbank. Daar kreeg cliënten al gelijk. Nou, dan gaat de Belastingdienst in hoger beroep, krijg je in maart 2017 toch ook weer gelijk. En tussendoor was het, als er een rechtszaak bij de rechtbank was, dan was het of snel herzien of intrekken. In één dossier in Amsterdam had ik...
Was dit gewoon een tactisch spel om ervoor te zorgen dat de rechter geen uitspraak zou doen?
Ik denk het wel, ja. Want je wil natuurlijk geen jurisprudentie tegen. En ik zag ook heel vaak in de verweerschriften, want dan krijg jij, ik doe dan mijn verzoekschrift en dan krijg je een verweerschrift. Dan werd er ook altijd jurisprudentie genoemd die hun uitkwamen. En ja, soms dan...
Maar dat doe jij ook als advocaat.
Maar er is dan op enig moment wel, en dat heb ik in dat artikel op weg naar de menselijke maat, er was toch best wel een jurisprudentielijn van, je mag niet stopzetten, je mag niet... Dus waarom ga je dan...
Die werd volledig genegeerd.
Ja, die werd gewoon genegeerd. Dus en wat heb ik toen een keer gedaan? Want ik denk, wat zijn toch al die uitspraken? Dus ik heb op enig moment al die uitspraken eens een keer gaan nazoeken van waar hebben ze het over. En er waren dan allerlei casussen van ja, dat mensen met de Noorderzon vertrokken waren op vakantie met toeslagen. En allerlei jurisprudentie die helemaal niet van toepassing was op mijn dossier.
Op de casuïstiek van jouw dossiers.
Ja.
Ja.
Dus en ja, natuurlijk ben ik er dan om natuurlijk die andere casussen. Want ja, wat deed ik? Kopiëren, plakken. Die uitspraak van 8 maart doorzenden naar alle 38. De ombudsman daarmee ook erbij versturen. Dus ja, je moet de rechter toch helder maken dat het fout zit.
Ja, ja. Je was het oneens met die stelling. En toch hebben we 9000 dossiers kwijt. Duizenden gedupeerde ouders.
Maar die zitten nu allemaal wel in een procedure waar ze hun recht zullen gaan halen. En ook al is zo'n dossier kwijt, zij zullen moeten bewijzen dat jij dan niet...
Ja.
Hè? Dus ja, dan zien we wel.
Dus jij gelooft dat uiteindelijk iedereen zijn recht zal krijgen?
Uiteindelijk zal het toch wel moeten, hè? Ja, ik kan geen koffiedik kijken, nee. Maar...
Het is wel de bedoeling.
Je legt net een glazen bol, maar...
Ja, nee.
het is zijn... echt een vis.
Ja, het zijn hele bijzondere viskaraffen hier. Oké. Nou, de feedback daarop mogen jullie straks aan Milan gaan geven. We gaan naar een vraag uit de zaal.
Ja, mijn naam is Ilko. Ik doe iets voor bestuurskunde, denk ik. Ik was geschokt door het eerste antwoord wat je gaf. Kan het voorkomen worden? En ik denk dat daar ook allerlei vragen over gesteld worden die nog steeds de zaal niet uit zijn. En jouw antwoord was eigenlijk, ze hebben de wet niet goed gevolgd. En als mensen de wet goed volgen, dan gaat eigenlijk altijd alles goed. Maar de vraag waarom mensen de wet al dan niet volgen, die band is daarmee nog niet beantwoord. Dus ik vroeg mij af, die mensen die, die je hebt gezien die wel opstonden, deden die dat uit een soort rechtsvertrouwen? Of ja, misschien ook uit een soort idee van moreel getroffen worden?
Moreel. Ik denk dat de personen die hier niet tegen konden en gewoon artikel 842 gewoon als basis hadden. En je kan ook, er is één klokkenluider die is ook naar buiten gekomen. En dat is bijvoorbeeld Pierre Nyssen. Die is er zelf ziek van geworden. Dat hij zag. En die heeft ook zelfs een keer tegen, dat heeft hij verteld bij RTL. Dat hij met de directeur heeft hij ook gezegd van ja, ik ga dit zo beslissen en als je het niet eens bent, dien maar een klacht tegen mij in, dan neem ik jou wel mee. Dus het gaat heel ver bij sommige mensen. Dus het zit daar wel intrinsiek, zit gewoon die wet in die ambtenaar die correct is.
Denk je dat ook een hele hoop ambtenaren hebben gezien, dit klopt niet? En
ja, ik denk het ook. Maar
die hebben gewoon gehandeld.
Maar niet gewoon gehandeld. Je kan niet in levens kijken van die ambtenaren. Iedereen heeft een gezin, heeft inkomen nodig. Je hebt geen zin in gezeik bij je werk. Je wil gewoon je werk doen. En dus er zitten heel veel omstandigheden. Als ik hier heel plat zou zeggen van die moet je ook altijd meewegen. En misschien is het een alleenstaande moeder die met een kind werkt bij de belasting die niet anders kan. Dus er zitten echt heel veel haken en ogen aan in om ook te zeggen deze ambtenaar en heel algemeen te gaan spreken
en
over
mensen. Bij wie ligt dan wat jou betreft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor deze affaire?
Ik denk dat er heel veel fases zijn, heel veel groepen van die heeft dat bedacht en die doet dan de uitvoering en tegen beter weten in.
Ja.
En ik heb het met name eigenlijk over afdeling beroep, de MT, toch wel een stukje DG.
Ja,
nou, die
de hogere echelons van de organisatie.
Ja, SG.
Ja,
ja.
Ja. Oké.
Okay. Maar zou die morele gevoeligheid die dan zo belangrijk is, en ik denk cruciaal, dus dat gaat zowel over de DG als voor de doorcijpelambtenaar als het ware. Zouden we daar als opleidingen niet iets aan kunnen doen? En zojuist, hoe heb je dat zelf eigenlijk gekregen? Of is dat niet op te leiden, die morele gevoeligheid?
Ik denk dat dat in de mensen zit en in de omstandigheden van dat geval. Op dat moment waar jij werkt en hoe jij jouw leven hebt. Als jij alles op orde hebt en jij hebt die kracht en financieel ben je stabiel. Dan kan je denk ik eerder ergens tegen ingaan dan dat jij iedere maand jouw huur moet betalen van dat inkomen. Terwijl er geen werk is. Het is een hele ingewikkelde. Ik heb daar echt geen oplossing voor.
Het is een zwarte toekomst.
Ja.
Dankjewel. We gaan naar een
maar
volgende.
Ik heb er wel vertrouwen in dat deze mensen natuurlijk allemaal hun werk gaan doen.
Ja, dat wel. Oké, nee, heel goed. Dat is fijn om te weten. Heel goed. We gaan naar een vraag en dan ga ik daarna naar de laatste stelling die ik wil voorleggen.
Goeiedag, ik ben Joanne van Maatschappelijk Werk. Ik heb een vraagje, want je zegt mensen worden gecompenseerd. Hoe zit het met mensen die zelfmoord hebben gepleegd en dan hun familieleden hebben achtergelaten? Worden die mensen ook nog gecompenseerd? De kinderen die dan een vader of moeder niet meer hebben die zelfmoord heeft gepleegd, hoe worden die gecompenseerd? Of worden alleen de levende mensen gecompenseerd?
Dit is echt iets, ik denk dat echt een letselschadevraag is. Ik neem aan dat het kind waar de ouder van overleden is, want ik heb in de media natuurlijk gehoord dat iemand ook echt daadwerkelijk zelfmoord gepleegd heeft. Ja. Dat de kinderen dan ook een schade. Zoals ze altijd zeggen in Nederland, we leven niet in Amerika. Hè? Vooral die stelling blijft maar. Dus het wordt denk ik tijd ook dat deze zaken wel bij de rechter komen.
Ja.
Zodat die ook anders kunnen gaan oordelen. Want als je van tevoren al zegt, we leven niet in Amerika, we gaan niet naar de rechter, ja, kan die rechter er ook niet naar kijken.
Nee. Nee. En dat zou ook. Jij spoort ook je eigen cliënten aan om dat te doen.
Ik ben op dit moment met die commissie werkelijke schade en de bezwaarschriftencommissie, de gewone. Ik kom niet echt vooruit. Dus ik ben nog aan het nadenken.
Het is zelden, hè, dat het gebeurt, dat de overheid diep in de buidel moet tasten om schade te herstellen. Willem Opmans is een voorbeeld. 8 miljoen gulden of euro heeft hij destijds gekregen. Ja. Om hem te compenseren voor de schade die hij heeft geleden door het tegenwerking vanuit de staat.
Ja. Kijk, nou is toch, als je dan zo ziet, er is 5 miljard uitgetrokken. Wellicht dat als je nu gaat procederen, dat je daar in ieder geval al een soort erkenning hebt van de staat. En dat je daarmee het kan ombuigen.
Ja, ik hoop echt dat die groep niet vergeten wordt. Ja. Want ze zien natuurlijk heel veel op televisie. Men denkt, ja, mijn moeder is weg, mijn vader is weg. En hoe is het met ons dan? Dat die groep echt niet vergeten gaat worden. En de jeugd natuurlijk, want die hebben dan de toekomst. En dat ze niet zo getraumatiseerd zijn dat... Ja, dat men niet aan hun dacht.
Heb je ook zelf de documentaire kunnen kijken? Alleen tegen de staat?
Ja, absoluut.
Ja, dankjewel.
Dank u wel.
Dankjewel. Ja. We gaan er naar de laatste...
Tot ziens, maar...
Ja, wie weet. Nou, wie weet. Ik denk dat heel veel mensen hier graag nog een keer terug zouden willen zien. Er is sprake van institutioneel racisme bij de Belastingdienst. Het is een vraag waar je duidelijk op zei, daar ga ik geen antwoord op geven...
Nou,
voordat we verder gaan doen, ik ben bij 3 stellingen vergeten jullie te vragen te reageren. Excuus daarvoor. Dus ik ga het nog proberen te redden met de laatste. Mag ik even zien wat jullie daarvan vinden als zaal? Er is sprake van institutioneel racisme bij de Belastingdienst. Ben je daarmee eens, steek dan je groene kaart omhoog. Ben je daarmee oneens, steek dan de rode kaart omhoog. Ik hoor wat mensen door de koptelefoon moeilijk. Ik ben dan wel benieuwd of er misschien ook iemand is die straks zou kunnen toelichten vanuit een voorstanderspositie wat hij daaronder verstaat en wat dat voor hem of haar betekent dat er sprake is van institutioneel racisme. Sta vooral op als je denkt, ik wil daar wel iets over vertellen bij de microfoon of iets over vragen. Maar Eva, je geeft aan, ja, er lopen onderzoeken naar, ik kan daar niet zozeer nu iets over zeggen.
Nou kijk, wat ik heb gezien uit WOP-stukken, is natuurlijk dat er staat, we hebben te maken met een nest Antillianen. Of je ziet woorden als Turken. Dus ze noemen wel andere nationaliteiten op. Dat is heel schokkend. In 2016...
Dit soort...
Dat zit in WOP-stukken. Ja, dus dat wordt allemaal onderzocht. Wat ik wel in mijn dossier helderheid over heb, is het stukje verwerken van... de tweede nationaliteit en de autoriteit persoonsgegevens. Die heeft een rapport uitgebracht in juli 2020. En in dat rapport wordt aangegeven dat de belasting niet gediscrimineerd heeft. Dus dat stuk staat vast. Daar kan ik iets over zeggen.
Ja.
Maar ja, racisme, dat moet ook weer vast komen te staan. Ik probeer altijd ver weg te blijven van dingen te zeggen zonder dat ik ze zeker heb.
Maar dan betekent dat dan dat jij dat die term ook meer ziet als een politieke term, institutioneel racisme, dan een juridische term?
Nou kijk, je hebt Donner natuurlijk, die had het ook over institutionele vooringenomenheid. Echt zo'n 30.000 euro woord die bedacht is. En ik denk ook, ja, dat als het straks onderzocht is, dat we dan weten of het nou het instituut is of dat het de personen zijn.
Ja.
Het is heel makkelijk om te zeggen, het is institutioneel, dus niemand heeft schuld. Dus we smeren het uit. En uiteindelijk zag je heel leuk dat programma met het is die en het is die. En het, ik weet niet of je die gezien hebt. Ik zal het nog een keer naar je doorsturen. Ja, maar goed. Iedereen geeft elkaar de schuld.
Ja.
En niemand heeft de schuld.
Ja.
En ja, daar ben ik het gewoon niet mee eens.
Ja. Dankjewel. Laatste kans voor mensen in de zaal om een vraag of opmerking over dit laatste thema te stellen. Kom ook vooral, ook mensen die het nog niet hebben gehoord of gezien, kom vooral naar voren. Gaan we naar de laatste vragen toe en dan ronden we daarna af.
Nee, ik wil nog even reageren op de laatste stelling.
Ja.
Ik stak allebei de kaart op, omdat ik het ook niet zo goed weet. Wat Eva heel mooi zegt, het is een bepaalde groep mensen binnen de Belastingdienst. De Belastingdienst is meer dan een gebouw, meer dan dat blauwe envelop, denk ik. Maar ik denk wel dat er een klein groep mensen een bepaalde ideologie hebben verankerd in het standaard denken over bepaalde mensen. En dat wel een beetje verkokerd zit in de mensen. Dus
of in algoritmes bijvoorbeeld.
Ja, kun je dit iets concreter maken? Want dit klinkt mij nog enigszins abstract in de oren.
Maar ik volg jou wel.
Oh, voor Eva volg.
Oh, oké.
Okay. Nou, ik heb jou wel gered. Hè?
Eva. Dan hebben jullie elkaar heel fijn gered. Mooi is dat. Nee, wat denk
nou
je
ja,
dat
dus als er een bepaalde ideologie is vanuit bovenaf. Ik zou niet weten wie. Algoritmes die worden ook geïnstalleerd door mensen.
Maar je zegt mensen die dus bij de belasting zaken, die kijken op een bepaalde manier naar de burgers van Nederland.
Uiteraard. Nou, vandaag Koninklijk Marseille op Schiphol heeft groen licht gekregen van de rechter om mensen van kleur eerder te mogen fouilleren bijvoorbeeld. Nou, dat is een heel mooi, heel recent, actueel voorbeeld.
Ja, dankjewel. We gaan naar een volgende. Dit roept ook weer allerlei vragen op. Daar kunnen we het straks met elkaar over hebben tijdens de nazit.
Het is Merel.
Merel. Heel goed. Nou, wij kent Eva je naam. Dus oppassen geblazen. En
oh,
Merel.
Juist niet dan.
Ik vroeg me vooral af waarom de Belastingdienst het nodig vond om je een extra nationaliteit dan je Nederlandse ergens neer te zetten. Ik snap niet waarom.
Het enige is ook niet nodig om het recht op toeslag vast te stellen. Want je moet een baan hebben, je moet je een factuur betalen, je moet kinderen hebben. Daar zit echt de tweede nationaliteit niet bij.
Maar wat was het nut dat ze het er ooit wel bij hebben geschreven? Want het enige voordeel dat jij een tweede nationaliteit hebt, is dat je misschien een tweede paspoort hebt, maar that's it. Het heeft niks met je belastingen te maken.
Misschien haakt dat aan op wat er zojuist werd gezegd. Dat dus aanhaakt bij een bepaalde.
Dat er misschien meer kans is op dat daar fraude is, wellicht. Dat ze dat dachten.
Ik vind dat ontzettend raar. Maar ook.
Ja.
Ja. Ja, ik denk dat veel van ons dat raar of gek vinden. Ik denk dat we ook nog. Nee, ik denk wel 3 jaar van dit soort avonden over de toeslagenaffaire kunnen houden. Nog 1 laatste vraag van Eelco. En dan gaan we naar de afronding. Eelco.
Ja, sorry, daar ben ik weer. Het was niet zozeer een vraag, maar een verificatievraag. Als ik je antwoord goed net begreep op is het het instituut of is het het individu, dan zeg je eigenlijk, als we het instituut verantwoordelijk stellen, dan kunnen we geen individuen verantwoordelijk stellen en dan zal er nooit een schuldige gaan worden aangewezen. Is dat dan misschien wel de belangrijkste reden dat je kiest voor het kan niet het instituut zijn, want dat levert nooit schuldigen op?
Nou, ik weet dat. Ik ken bijvoorbeeld 1 medewerker die ook de tweede nationaliteit geselecteerd heeft. Dus ja, dan is het voor mij per definitie niet het instituut. Ja. Omdat ik dan bij diegene terecht kan om te vragen van waarom doe je dit?
Wat was het antwoord?
Geen antwoord. En we doen het niet.
Gewoon liegen dus?
Ja. Ja.
Dat is wel een heel deprimerende noot om op te eindigen. We gaan het wel doen.
Ik kan het wel toelichten ook. Want hè, als je ziet dat gebeurt, dan wat doe je dan als advocaat? Dan ga je vragen, mag jij dat doen? En hè, dan, ik pakte destijds in 2016, dat is de basis personenregistratie. Je zit te gapen, dat kan toch niet? En artikel 17 in die wet, die zegt, wat is de bevoegdheid en wat is het doelmatig wat jij doet? Dus wat hebben wij gedaan? Ik heb gewoon die medewerker gevraagd van, mag jij dit? Zo ja, dan weet ik dat. Maar leg mij uit waarom je die tweede nationaliteit nodig hebt. En daar kwam geen antwoord op. Dus ja, dan ga je naar zijn baas en dan ga je van die baas naar die baas. En uiteindelijk kom je bij die autoriteit persoonsgegevens terecht. En ook die autoriteit persoonsgegevens, die belde mij op. Ik was op het strand in 2017. En die meneer van de AP die zei tegen mij van ja, we gaan het toch niet onderzoeken, jouw signaal. En toen zei ik van ja, hoe kan dat nou? Ik wil jou toch wel dingen laten zien, want ik schrik hiervan en ik ben hier niet gerust in. Ik wil gewoon een antwoord. En toen heeft die man, die heeft gezegd van ja, we gaan het toch niet onderzoeken. Doen we niet. En toen zei ik, ja, wat moet ik dan doen? En toen zei hij, ja, want het is niet Piet Snot van de Belastingdienst die dit zegt. Dat ze het niet doen. Ik zeg, ja, maar Piet Snot of niet? Ik heb toch hier een probleem. En toen ben ik dus naar Nederland gekomen en toen heb ik weer een klacht moeten indienen dat mijn signaal niet behandeld werd. En daar weer een zitting voor. En na die zitting vonden ze toch wel dat ze het hadden moeten onderzoeken. En toen is dat onderzoek gestart en
stap voor stap.
En toen kwam pas 20 juli 2020 het rapport. We hebben het toch wel gedaan. En dat hadden we niet moeten doen.
Ik heb je in een eerder interview volgens mij de meest zachtaardige pitbull genoemd die ik ooit ben tegengekomen.
Je bent toch zachtaardig, toch?
Dat ben je ook, ja. Zeker. Dat beeld blijft staan, dat wil ik zeggen. Ik stel je de vraag die ik al mijn gasten in deze podcast als het laatste stel. En dat is de vraag, wat maakt de wet voor jou tot een kunstwerk?
Alles. De wet is mijn uitgangspunt en ik hou ook van kunst. Ik vind dit prachtig. Ik zou zo'n jurk wel niet aandoen bij mijn trouw, maar het gaat om het idee. Maar ja, de wet is gewoon een kunstwerk op zichzelf, wordt gemaakt door kunstenaren ook, als je die maar naleeft.
Ja, dankjewel. Dames en heren, Eva González-Perez.
Ja.
De Wet als Kunstwerk is een productie van de Hogeschool van Amsterdam. Ga voor meer informatie naar dewetalskunstwerk.nl. De muziek in deze podcast is gemaakt door de Belgische artiest Tidal in samenwerking met Seizoensklanken. Wil je deze artiesten ondersteunen of meer van ze horen? Ga dan naar seizoensklanken.bandcamp.com of tidal.bandcamp.com.